jaar heb ik teksten behandeld van Jan van Saint-Samson, Jean de Saint-Samson. En nu, van vandaag, hebben we teksten van een leerling van hem. Leerling, vriend, die in feite nog, even kijken, hij is gestorven in 34, dus hij is nog eerder gestorven dan zijn leermeester, die 2 jaar later gestorven is. Hij is dus niet oud geworden. Dus Dominique de Saint-Albert, die werd in 1596 geboren in Fougères in Bretagne. En zijn familienaam was dan Vincent Léchard. In 1613 wordt hij ingekleed bij de Karmelieten van de hervorming van Turenne. De hervorming van Turenne, dat is dus dezelfde beweging waar Jan van Saint-Samson lid van was. Turenne, dat is Tours, dus de provincielaat van die provincie zat in Tours. Dat is dus eigenlijk Noord-Frankrijk, Normandië, Bretagne, vooral tot aan Parijs, wat die provincie was. Het is een hervorming in de zin, zoals de ongeschoeide Karmelieten, Jan van het Kruis, Teresa van Avila, een dertigtal jaar eerder een hervorming begonnen. Het zijn eigenlijk allemaal hervorming. Het lijkt alsof er dus iets mis was. De betekenis is eigenlijk dat een gegeven moment mensen tegen elkaar zeggen, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Waar gaat ons leven nou werkelijk om? En die dan kiezen voor een veel meer, je zou zeggen, concentratie op het contemplatieve. Dus iedere keer weer ontstaat de neiging toch weer allerlei dingen te gaan doen. En te gaan denken dat je daar zelf de baas van bent. Dat je dat zelf in je macht hebt. Terwijl contemplatief leven is veel meer dat je in de dingen die je doet gaat zien hoe God in jou aan het werk is. Dus contemplatie, beschouwend leven, schouwend leven. En wat dus vooral de mystieke traditie is. De mystieke traditie is eigenlijk, dus die kijkt rond en die ziet dat je zeg maar geen vin kunt verroeren, geen stap kunt doen, zonder dat God jou dat geeft. Er is niks wat je zelf kunt doen. Nog erger eigenlijk, je bestaat zelf helemaal niet. Want alles wat jij denkt te zijn, dat is omdat het zijn van God door jou heen stroomt. Dus de hervorming van Turenne, dat is dus, die ontstaat rond 1604, 1606. Het is oorspronkelijk een groepje van studenten, theologiestudenten van de Karmelieten, die in Parijs studeren. De Place Maubert, dat is vlakbij de Sorbonne, zeg maar. Dus die studeren daar en die gaan zich dus ook inderdaad afvragen, waar gaat ons leven om? En wanneer zij dan teruggaan naar hun provincie, naar Rennes, de hoofdstad van Bretagne, dan beginnen zij daar eigenlijk van, dus dat leven meer die contemplatieve kleur te geven. En meer kloosters die zich dan aansluiten bij die hervorming van Turenne, die in feite later door de hele orde, wat dan nu dan de Karmelieten van de antieke observantie, dus het zijn twee hervormingen, zou je kunnen zeggen, twee bewegingen, waarin de Karmel zich weer keert naar het oorspronkelijke ideaal. Hij treedt daar dus in 1613 in, en later wordt hij dan docent dogmatische theologie, vicaris provinciaal, dus assistent zeg maar, van de provinciaal, en prior van het klooster van Nantes. In die tijd correspondeert hij, want we hebben een hele uitgebreide correspondentie van hem, met Jan van Saint-Samson. Dus die schrijven elkaar brieven, en die brieven die zijn grotendeels bewaard gebleven. Eén tekst, eigenlijk één belangrijke tekst, heeft hij geschreven, dat is die we vandaag gaan lezen, de mystieke theologie. Ik zit een beetje met een probleem dat die is uitgegeven in 1937 door Brenninger. Maar die heeft eigenlijk de twee handschriften die er zijn, dat van Avignon en van Tours, die heeft hij in elkaar geschoven. Wat eigenlijk niet ideaal is, dus ik wil dat nog een keer overdoen. Omdat, nou goed, ik had in de gauwigheid die handschriften niet bij de hand. Dus dat moet ik nog een keer overdoen om te kijken van dus hoe hij dat nou gedaan heeft. Want dus twee handschriften in elkaar schuiven, dat lukt niet altijd. Soms wel, soms niet. Maar goed, ik ben dus uitgegaan van die editie die hij gedaan heeft in 1937. En die heb ik in het Nederlands vertaald, want er bestond ook geen Nederlandse vertaling. Dus ik hoop dat u hiermee vandaag uw plezier kunt doen. Ja, het is een beetje inleidend. Is dat helder? Is er, u mag mij altijd onderbreken. Dus als u mij dingen hoort vertellen die u tegen de borst stuiten of die weerstand bij u oproepen, dan moet u gewoon maar eens melden. Dat is niet zo erg. Dat, de tekst blijft toch hetzelfde, dus dat... Zullen we gewoon de tekst aan de gang gaan? Ik lees steeds wel, ik heb het in nummertjes verdeeld. Dat maakt het iets overzichtelijker. Het zijn een stuk of 30 nummertjes, geloof ik, 32 nummertjes. En met enig geluk lukt het ons vandaag de hele tekst te lezen. En zo niet, dan heeft u nog wat voor thuis. Ik lees dus één nummertje voor en dan ga ik dat wat uitleggen. Dus mystieke theologie is niets anders dan een smaakvolle waarneming van God, die rechtstreeks beantwoordt aan het onverzadigbare en nooit ophoudende verlangen van de contemplatieve ziel naar God. Volgens zeggen van de mystieken is deze genieting een smaakvolle waarneming van God zonder kennis. Dat wil zeggen, zonder duidelijke en van de genieting zelf onderscheiden kennis. Want de smaak van iets is zelf een zekere ervaringskennis. Iemand die nooit heeft horen spreken over de zoetheid van honing, maar ervan heeft geproefd, heeft ongetwijfeld echte kennis, namelijk ervaringskennis, die veel beter is dan die van degene die haar nooit heeft geproefd, maar er slechts over heeft horen spreken. Ik ga weer terug naar het begin en dan gaan we proberen daar wat dichterbij te komen. Dus mystieke theologie, ja, theologie, het is het ervaren van God of het smaken van God. Hij zegt dus dat is niks anders dan de smaakvolle waarneming van God. Smaken. Smaken, voelen, smaken, dat zijn woorden die heel veel gebruikt worden in de mystiek. En die zijn in zekere zin, je proeft iets, je smaakt iets. En dan vervolgens vraag je je af, wat is dat nou? Soms dan hoor je mensen die zijn aan het eten en dan beginnen ze in één keer van, ja, wat eten wij nu eigenlijk? Welke vis is dat nou eigenlijk? Of welke kruiden zitten hier nou in? Dus je proeft iets, je smaakt het. En dus in zekere zin weet je het al, wat je proeft. Maar dan probeer je te begrijpen wat je proeft. Dus het smaken gaat eraan vooraf, voordat je erover gaat nadenken. Dat is hetzelfde als u op het station loopt en u wordt er iemand aangestoten. Dan aan het aanstoten weet u nog niet wie dat doet. Dan moet u omkijken en dan moet u gaan, oh ja. Dus er is een niveau, zou je kunnen zeggen, van smaken, van voelen, wat vooraf gaat aan ons denken, aan ons begrijpen wat er gebeurt. Dus het is een smaakvolle waarneming van God. Dus je hebt al weet van God voordat je er weet van hebt. En deze waarneming van God, die beantwoordt rechtstreeks, zegt hij dan, aan het onverzadigbare en nooit ophoudende verlangen van de contemplatieve ziel naar God. Dus de ziel, de mens, die God schouwt en die heeft een verlangen om in contact te komen, die zou kunnen zeggen in contact te komen met die hand van God die jou schept. Dus je hebt al weet van God door het simpele feit dat je leeft. Dat je hart klopt, dat je uit je ogen kijkt. Dus je hebt al weet van God op niveau van je hart, van je lichaam, van je lijf dat leeft. Maar tegelijkertijd is er in ons een verlangen om, om daar directer mee in contact te treden. Dus dat feit dat je, nou ja, alleen al het feit dat je hart klopt, dat wekt in ons het verlangen om te blijven leven. Dus het lijkt net alsof het vanzelfsprekend is dat je leeft. Maar het verlangen om morgenochtend weer wakker te worden, of over een maand, dat verlangen, dus het is van één kant het weet hebben van God die jou schept, God die jou tot leven roept, die jou tevoorschijn kijkt, en tegelijkertijd dat verlangen. Zij zegt, de waarneming en het verlangen, die grijpen in elkaar. Zonder verlangen zie je niks. Maar als je wat gaat zien, wat gaat smaken, wat gaat voelen, dan wordt onmiddellijk dat verlangen in je gewekt. En dat gaat hij eigenlijk in dit hele stuk gaat hij dat uitwerken. Dus de eerste zin zet in feite al de toon voor de hele dag. Dus in zekere zin zijn we nu klaar. Maar we zullen toch maar verder gaan, want uiteindelijk is niet voor niks gekomen. Dus hij zegt dan volgens zeggen van de mystieken, is deze genieting en smaakvolle waarneming van God zonder kennis. En dan gaat hij dat uitleggen wat het nou zonder kennis is. Dat wil zeggen zonder duidelijke en van de genieting zelf onderscheiden kennis. Dus van de genieting, van de waarneming zelf onderscheiden kennis. Het is dus een smaakvolle waarneming. Dus uw hart dat klopt, heeft weet van God. Maar dat weet hebben van God gebeurt op een niveau dat, dus het is niet een weet hebben dat onderscheiden is van het kloppen van het hart. Een weet hebben van God dat al, zeg maar, gevat is in het kloppen van uw hart. Dat u daarna erover gaat nadenken van verrek, mijn hart klopt. En wat betekent dat? Dat is iets wat in tweede instantie pas komt. Als u 's morgens wakker wordt, dan zegt uw lichaam tegen u, fantastisch dat ik nog leef. Pas in tweede instantie kun je erover gaan nadenken en constateren, oh ja, ik leef nog. En dat zijn twee, dus van de genieting onderscheiden kennis. Nou, dus wij hebben een heleboel weet op het niveau van ons lichaam. Wij denken vaak dat we alleen maar weet hebben op het niveau van ons hoofd. Kijk, als u, dat komt tegenwoordig niet meer zo vaak voor, dat je hand brandt aan een gloeiend hete kachel. Maar de verwarming die wordt meestal toch niet zo heet dat je hand eraan brandt. Maar als je hand brandt aan een gloeiend hete kachel of aan, weet ik veel, als u aan het koken is of zo, en strijkijzer, ja, dus noem maar op, dan heeft je hand allang het besluit genomen om zich terug te trekken. Voordat u met uw hoofd, zeg maar, stel je voor dat je eerst moet wachten van, oh, ik brand mijn hand, wat zal ik nu gaan doen? Ik ga mijn hand terugtrekken. Nou, dan is dat al veel te laat. Dus uw hand zelf, dus in het niveau van ons lichaam, niveau van ons hart, niveau van ons lijf, hebben wij weet van God. En pas in tweede instantie komt de theologie daarbij, denken over het geloof. Want, zegt hij dan, smaak van iets is zelf een zekere ervaringskennis. Dus mijn hand heeft ervaringskennis dat een hete kachel, heet strijkijzer, etc., dat niet goed voor mijn hand is. Dat weet mijn hand. Dan hoef ik mijn hand. Niemand van u heeft uw hand in het begin bijles moeten geven, omdat uw hand maar goed in de gaten heeft. Nou, hetzelfde als u de deur uitloopt. Dan weet uw lijf dat wanneer een auto met een rotsvaart aankomt, dat u een paar stappen terug moet zetten. Dat heeft uw lijf al lang gedaan voordat uw hoofd zich erover gebogen heeft. Ervaringskennis. We hebben dus ons lijf heeft ervaringskennis. Iemand die ooit heeft horen spreken over de zoetheid van honing, maar ervan heeft geproefd, heeft ongetwijfeld echte kennis, namelijk ervaringskennis. Dus als je, dus je hebt wel horen spreken van honing, maar je hebt het ook geproefd, dan weet je wat het is. De zoetheid van honing. Hij zegt, dat staat dus veel beter dan van degene die er nooit van heeft geproefd, maar die erover heeft horen praten. Ja, als je nooit honing geproefd hebt, dan kun je er wel een dik boek over gaan lezen. Maar dan weet je nog niet wat dat is, dat smaken. Zij zegt, dat smaken, dat is dus directe ervaringskennis. Maar iemand die dus proeft, honing proeft, die kan pas in tweede instantie van, wat is dat nou eigenlijk, honing? En die gaat dan vervolgens pas weet hebben van wat dat, die zoetheid van die honing is. Waar die honing vandaan komt en wat dat betekent en al dat soort dingen. Dat is allemaal kennis die vervolgens komt. Maar dus je hebt al weet op het niveau van je tong. Je tong weet wat zoete honing is. Dus op dezelfde manier hebben we dus ervaringskennis van God. Ervaringskennis. De smaak die de mystieken van God hebben, is niet zonder kennis, die er zowel aan vooraf gaat als ermee samengaat. Maar als de kennis van het geloof duister is en God niet laat zien en kennen zoals hij in zich is, dat wil zeggen in zichzelf, voor zichzelf en door hemzelf, zo is het ook met de kennis die de mystieken hebben. Hoewel deze kennis God niet duidelijk aan hen toont zoals hij in zichzelf is, wordt hij hen toch op een duidelijker wijze getoond dan op de wijze van het geloof. Zij kunnen min of meer doordringen in zijn oneindige beminnelijkheid, zijn onmetelijkheid en zijn andere oneindige volmaaktheden, die, hoewel zij slechts in negatieve termen, wij ze slechts in negatieve termen vatten, naar hun inhoud positief zijn. We gaan dus weer terug. Dus de smaak die de mystieken hebben is niet zonder kennis. Zoals we net gezegd hebben, dat de hand die weet dat hij zich brandt, is niet zonder kennis. Alleen dat is kennis die in de hand zit, die niet in je hoofd zit. Dus je hele lijf is een kennend orgaan en niet alleen je hoofd. Het is niet zonder kennis. En het is dus kennis die die zowel vooraf gaat als die samengaat en die in zekere zin volgt op het. Dus het is dus de smaak die je hebt van God, de smaak die je hebt van God, die wordt vooraf gegaan door weet hebben van God, want je hebt al weet van God van het ogenblik af dat je geboren wordt. Dat je nog maar zo'n klein hoopje mens bent wat nog niet praten kan en wat nog niet denken kan. Maar toch dat kleine hoopje mens heeft al weet van er te mogen zijn. Heeft al smaakt, dus het gaat eraan vooraf. Goed, hoe het eraan vooraf gaat, dat zullen we maar niet over, dan komen we allemaal in kinderpsychologie terecht. Maar er is een bepaalde, dus voordat je, dat je uitdrukkelijk gaat smaken, en zeker voordat je uitdrukkelijk weet gaat hebben, dus gaat bekennen, is er al een ervaring van geschapen te zijn. En in dat er zijn, dat simpele er zijn van een klein kind, zit al een weet hebben van God. Dus dat is dus niet zonder kennis. Het gaat eraan vooraf, maar het gaat er ook voortdurend mee samen. Dus wanneer je, dat smaakt, daar plezier in krijgt, dat geniet, dan gaat het ook, die kennis gaat ook samen. Maar zoals zegt hij dan, als de kennis van het geloof duister is en God niet laat zien, en kennen zoals hij in zich is. Dus dat is grappig ook. Dus we hebben weet van God, maar we weten niks van God. We weten niks van God. Dus we gebruiken het woord God, en dat is het mooie ook van het woord God. We gebruiken dat, maar we weten echt niet waar we het over hebben. Het is een soort verwijzing naar dat mysterie waar we nooit bij kunnen komen. Maar waar we wel weet van hebben. We hebben er weet van. Hij zegt, dus de kennis van het geloof, dat God niet laat zien en kennis zoals hij in zich is. Dus ja, we hebben kennis die voortdurend, je zou zeggen, vermoedend is. Ons uit onszelf in een richting brengt. En dat is wat hij direct ook verlangen gaat noemen. Dat verlangen, dat is die beweging naar hem toe. Want ja, wie is God nou in zich? Ja, Joost mag weten. Joost mag weten, we praten wel over God en de dominee of de pastoor die houdt een mooie preek over God en het lijkt net alsof het echt is. Het lijkt net of het echt is. Maar het is een beweging waarin we voortdurend uit onszelf op weg zijn naar God. Dus we weten niet wie in zichzelf is, voor zichzelf en door zichzelf. Ja, wie is God nou eigenlijk? Wie is God nou eigenlijk? En hij zegt, zo is het ook met de kennis die de mystieken hebben. Een tijdje geleden, mijn moeder die is 96 jaar ondertussen. En een tijdje geleden, toen zei ze zo tegen mij van, ja, het is een heel diepgelovige vrouw. En toen zei ze tegen mij van, waar gaan we nou eigenlijk naartoe als we doodgaan? Toen antwoordde ik, in de katholieke terminologie, van dan gaan we naar onze lieve Heer. En toen keek ze me aan en toen zei ze, en wie is dat nou? Dus eigenlijk zei ze daarmee van, ja, dat weet ik wel en dat zeggen we wel. Maar ja, dat mysterie van God binnengaan als je doodgaat. Dat, ja, wat je zegt, is slechts wat je zegt. En dat is wat hij hier ook zegt, hè. Dus we praten over God, maar dat brengt hem niet dichterbij. Hij zegt dan, hoewel deze kennis God niet duidelijk aan hen toont, zoals hij in zichzelf is, wordt hij hen toch op een duidelijker wijze getoond dan op de wijze van het geloof. Dus geloof, dat is van wat ik geloof. Maar dat smaak hebben van God gaat eraan vooraf, dat weet hebben van God. Dus geloof is een stap die je zet. Maar voordat je die stap zet, heb je al weet van God. Smaak je hem al. Maar het blijft duister. Je weet niet waarin je op weg bent. En zoals mijn moeder zei van ja, wie is dat dan? Dus waarheen ben ik nou eigenlijk op weg? Waarheen ben ik nou eigenlijk op weg? Wij kunnen, zegt hij dan, min of meer doordringen in de oneindige beminnelijkheid en onmetelijkheid en zijn oneindige volmaaktheden die wij slechts in negatieve termen vatten, maar die naar een inhoud. Dus wij kunnen wel bij benadering, zeg maar, een heleboel kwaliteiten aan God toekennen. En die zeggen wel iets van God, die zijn dus positief, maar tegelijkertijd kun je eigenlijk alleen maar een negatieve. Ja, wie is God nou? God is voorbij alles wat wij van God kunnen zeggen. Dus waar de theologen, zeg maar, gedwongen zijn om te gaan zwijgen, komen we dichter bij God.
Dank u wel. Dat vind ik erg belangrijk wat u zegt.
Dus waar de theologen, dus dat, ja, dat zwijgen, het is voorbij alles, want alles wat wij nog van God kunnen zeggen. Maar dat is ook het mooie van de schrift. Kijk, de schrift. Dus je kunt de schrift gaan lezen alsof er staat hoe het zit. Nee, in de schrift word je aangesproken door God en dat brengt je voorbij die woorden die je leest, die woorden die je hoort. Trek je in een oneindige ruimte van God zelf. Dit doordringen, zegt hij dan, van de mystieke theoloog in God, geschiet niet door de natuurlijke kracht van zijn verstand, maar door de perfecte werking van zijn verlangen, dat hem levendig en onophoudelijk doet opstijgen naar dit oneindige voorwerp. Zoals het onmogelijk is werkelijk God te verlangen, zonder dat men zich hem herinnert en men hem dus niet kent, volgt hieruit dat in de mystieke mens, die in zichzelf een eeuwige liefdebrand voelt, een dorst naar God en een honger als een paard, hoe meer deze honger en dorst groter wordt, de ervaringskennis van God ook des te groter wordt. En voor hem gelden de woorden, ik lees het gelijk maar in het Nederlands, wie mij eten, zullen nog meer naar mij hongeren.
Dus
wie mij eten, zullen nog meer naar mij hongeren. We gaan weer even terug. Dus dit doordringen van de mystieke theoloog, en de mystieke theoloog, dat is iedere mens. Iedere mens die weet heeft van God omdat hij leeft, omdat zijn hart klopt. Dus wij zijn allemaal mystici. Ieder van u is een mysticus. Tenminste, als u het aandurft om dat toe te laten. Om zeg maar weten te hebben van wat u ten diepste is. Dus dit doordringen van de mystieke theoloog in God, dat geschiet niet door de kracht van zijn verstand, maar door de perfecte werking van zijn verlangen. Dus traditioneel maken we onderscheid van Augustinus tussen verstand, wil en geheugen. En Victor, een van de middeleeuwse mystieken, komt direct wel weer terug. Die zegt, wij hebben twee benen. En het ene been is het verstand en het andere been is onze wil, ons liefdesvermogen. Als wij nou op weg zijn naar God en je komt bij die deur, zeg maar, van Gods intimiteit, dan moet bij die deur moet het verstand buiten blijven staan. Terwijl de wil, het liefdesvermogen, naar binnen kan. En dat is hier het verlangen. Dus het verstand kan niet doordringen in God. We kunnen wel over God denken. Maar onszelf verliezen in God. Met je verstand blijf je altijd buiten. Blijf je altijd over hem nadenken. Terwijl dat ons verlangen trekt ons naar binnen. En verlangen, het mooie van dat woord is wat je in de middeleeuwen ziet, verlangen heeft met verlengen te maken. Dus verlangen is dat je uitstrekt, jezelf verlengt om te komen waar je niet komen kunt eigenlijk. Dus je probeert voorbij jezelf, jezelf te verliezen in God. Maar dat lukt natuurlijk nooit.
Je bent er eigenlijk al.
Exact. Je bent er al, maar het verlangen is dus in je bewustzijn, probeer je eigenlijk binnen te komen in datgene wat je al bent. Dus het mooie is, dus je bent, als je geboren bent, heb je al weet van God, ben je al in God. En kijk, u denkt dat u bestaat. U denkt dat u bestaat. En u weet wie u is. Maar wij zijn op weg om te gaan worden wie we eigenlijk zijn in de ogen van God. Dus we zitten hier en tegelijkertijd zijn we nog bezig om te gaan worden wie we eigenlijk zijn. En daar heb je een heel leven voor nodig. En daarom moeten we zo oud worden. Omdat we nog lang niet klaar zijn.
Komen we even wat kort?
Ja, het leven is te kort. Ja, daarom dus Bernardus van Clairvaux, die zegt dan ook van ja, dan gaat de hele eeuwigheid door. Terwijl in de theologie hebben we de neiging om te zeggen, ja, kijk, dat groeiproces, dat houdt op het ogenblik dat je doodgaat. Nou, Bernard van Clairvaux die zegt, ja, de groei, dus die God is zo'n oneindige ruimte. Nou, daar heb je de hele eeuwigheid voor nodig, dus blijft de hele eeuwigheid spannend. Nou, Dan heb je reïncarnatie ook niet nodig, want het blijft, dus dat proces, dat blijft aldoor aan de gang.
Ik kom nog maar een keer terug.
Komt allemaal op hetzelfde neer, komt allemaal op hetzelfde neer.
De kracht van God blijft scheppen, en dus we weten nooit, dus het blijft iedere keer opnieuw vorm aannemen. Dat bedoelt
ja. Terug? Ja, ja, het gaat steeds verder. Dus alleen al worden wie je bent, dus worden wie je werkelijk bent in Gods ogen.
Schiep God, wie had God voor ogen toen hij mij schiep, heeft hij
ja.
Vorig jaar gezegd.
Ja. Ja, en dat is in feite waar het om gaat. Hè. Dus wie had God, en dat u die uzelf realiseert, die denkt wie u bent, is nog lang niet wie God voor ogen had toen hij u schiep.
Dus je wordt pas wie je bent op de grens tussen leven en dood?
Ja, dus de dood is eigenlijk het ogenblik dat je pas geboren wordt. Dus dan word je pas geboren. Eindelijk, laten we zo zeggen, de dood is het ogenblik dat je alle weerstand opgeeft. Dat je alle weerstand opgeeft. We hebben een aantal jaren geleden, heeft mijn collega Jos Huls, die heeft toen hier Beatrijs van Nazareth geloof ik een keer gedaan. En dan zie je dat heel duidelijk. Dus wij zijn weerstand. Wij zijn weerstand. Dus wij proberen onszelf te verzamelen in dat beeld. Dat ik ben wie die naam die ik draag, die identiteit die ik heb. Wij proberen onszelf op het droge te brengen. Maar als je doodgaat, dan is de laatste poging om nog zelf greep te hebben op je leven, glipt je uit de handen. En pas wanneer de laatste mogelijkheid om nog zelf grip te hebben op je leven, je uit handen valt, dan pas ben je bereid om te zeggen, nou ja, maak nou maar van mij wie ik eigenlijk ben.
De volledige overgave.
Volledige overgave. Terwijl wij denken dat doodgaan zo erg is, maar het is eigenlijk het mooiste moment van je leven.
Dus dan kan je naar verlangen.
Ja, dus mystiek is hier er ook naar verlangen. En dan denken wij, god, wat zijn het toch voor vreemde mensen die verlangen om dood te gaan.
Dat is tegen natuurlijk. Want door die hartklop, wat u net uitlegde, blijft het verlangen bestaan naar je leven. Eros en Thanatos. Mensen zijn niet, hebben geen doodsdrift, hebben een levensdrift.
Ja. Nee, dat is het. We zijn
wel een verlangen. Het verlangen wat uitstaat naar het verlangen. En dat verlangen is God. En dat is dus eigenlijk wat is ontwaakt en wat voor mag krijgen.
Ja.
Dat is waar we het hier over hebben.
Ja, exact. Exact. Dus wij zijn. Kijk, mijn hart wil blijven kloppen. En mijn hart verzet zich, dus het is tegen natuurlijk. Dus heel mijn natuur zegt mij, ik moet niet doodgaan. Maar tegelijkertijd is er het verlangen om ontrokken te zijn aan mijn natuur die mij vasthoudt in dit armzalige geschapen leventje. Dus wij zitten in het spanningsveld. Het spanningsveld tussen van één kant niks liever willen dan de greep loslaten op mijn menselijke natuur. Maar tegelijkertijd lukt het mij geen halve seconde om die greep los te laten.
Mag ik nog één vraag?
Ja?
Wat u schetste, het loslaten. Het bewustzijn wat stroomt, het oneindige bewustzijn wat in mij vorm heeft gekregen en wat ook een vonk in mij is, als ik Eckhart's lees.
Ja.
Dat bewustzijn heeft zich op het van een deel geïdentificeerd in mijn persoonlijkheid. Voor mij is het zo dat ik heb los te laten mijn persoonlijkheid om te komen waar we het nu hier over hebben.
Ja. Ja,
dus dat is eigenlijk de kleine dood, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Het loslaten.
Ja, het loslaten. En dat is dan ook een heel belangrijk mystiek woord, het loslaten. Dus wat bij Eckhart dan wel de gelatenheid heet. Dus dat loslaten van die greep. om in feite geschapen te worden, ten diepste. Dus geboren worden is een heel lastig proces. Kijk, je denkt wel, een kind is geboren. Oké, het is geboren. Maar dat proces komt pas tot volheid op het ogenblik dat je doodgaat.
En dan zelfs voor mystici, al die mystici hè, die er zijn, ook die zijn dan nog ongeboren, wat u zegt?
Ja, dus ze vragen, zijn de mystici ongeboren? Want we krijgen een beetje het probleem dat achteraan men het niet goed hoort. Dus de mystici, ja, eigenlijk iedereen is nog ongeboren. Dus wij zijn allemaal nog ongeboren, omdat wij ons nog niet hebben durven laten vallen. In die ruimte van God waarin wij werkelijk tot leven komen. Dus wij leven allemaal nog in de illusie dat dit wat leven lijkt, dat leven is. Dus wij zijn voortdurend op weg om voorbij die grenzen te komen. Maar het leuke is dus dat het onbegonnen werk is. Ofwel werk in uitvoering van de andere kant uitgezien. Dus je kunt je niet voornemen van nou heb ik het gesnapt, ik ben vandaag naar Vlaardingen geweest en heb ik gehoord hoe het allemaal zit, en dan ga ik er morgen aan beginnen. Zo werkt het niet. Nee.
Toch is die illusie niet niks, want daar zit wel dat verlangen in.
Juist. Dus die illusies gebruiken wij om, ja, de illusie, daar zit het verlangen in. Maar daarmee proberen we ook voortdurend dat verlangen weer buitenspel te zetten. Door het toch maar zelf te gaan doen. Kijk, dat is het gevaar. Dus als ik net in het begin zei van kijk, dus bij die Karmelieten in Tours was dat verlangen om weer contemplatief te zijn. Dus het verlangen tussen actie en contemplatie is dus dat wij iedere keer weer denken, ja maar ik doe het toch zelf. Ik doe het toch zelf. Ja, dus kijk, als u de aardappelen schilt. Ja. Dan denkt u terecht dat u zelf die aardappelen geschild hebt. Maar dat u de aardappelen kon schillen. Dat is God die door u werkt. En die u de mogelijkheid geeft om die aardappelen te schillen. Dus dat schillen van die aardappelen, dat is helemaal niet iets wat u uitgespookt heeft. Maar wat door u heen gebeurd is. Kijk, dus je moet dat loslaten, je moet eigenlijk alles loslaten wat je doet. En zelfs om te slapen moet je loslaten.
Dus door de liefde van God zijn we daartoe bestaan.
Ja, dus hij doorstroomt ons met zijn liefde en neemt ons mee op zijn weg. En dan zijn we heiligen of...
Ik heb iemand vragen, u zei net van... Geboren betekent reeds zijn in God. En dat je uiteindelijk die doel bereikt vlak voor je dood hebt begrepen. Maar hoe vertolk je dan wat Jezus zegt van over de wedergeboorte? Want dat had hij niet tegen de alleroudste gezegd. Maar tegen de mensen jonger dan wat hier ook zit.
Ja, nou ja, kijk, dus de doop, zeg maar. In de doop ga je binnen in de dood van Christus. Dus je wordt. Dus ik zie het leven als één groot proces van geboren worden, als één groot proces van wedergeboorte. Dus je bent geboren en tegelijkertijd ben je nog niet geboren. Je leeft, maar je leeft nog niet. Je moet nog tot leven komen. Dus doordat je bewust wordt van dat wat er al lang is.
Een soort rijpingsproces.
Ja, het is een groot rijpingsproces. En dat maakt het leven ook spannend. Dus daardoor dat niemand kan zeggen, nou ben ik gepensioneerd, want ik heb het erop zitten.
Om erin te gaan.
Nee, dus, afgezien van alle discussies van de politiek. Dus, je bent nooit gepensioneerd.
Ik denk dat het ook zo is dat het, net wat u zegt, een groeiproces. God zet ons niet meteen op de middelbare school.
Nee, hij zet ons niet meteen op de middelbare school, maar Maria Petit, dat is een mystica, een beetje iets later, 50 jaar later dan Dominique de Saint-Albert, die zegt, ja, iedere keer weer dan denk je van, nou ja, nu ben ik toch wel eentje gevorderd.
Ja, dat moet toch ook groeien?
Ja, dus dan denk je, ik ben eentje gevorderd, maar dan plaatst hij me weer op de eerste klas van de volgende school. Dus ik blijf eindeloos in de eerste klas zitten. En iedere keer dan denk ik van, nou maar ik, ondertussen heb ik toch wel begrepen hoe het zit.
Dat is wat het labyrinth wil zeggen.
Ja, het labyrinth. Dus je komt geen stap vooruit. Ja, als je een wenteltrap opgaat, hè, dus een wenteltrap, je komt niet vooruit, want je gaat wel omhoog, maar je blijft steeds binnen diezelfde 2-3 meter zitten. Dus je herneemt eindeloos dezelfde stap. En die stap is loslaten en je overgeven aan die beweging van God. En meer is er eigenlijk niet. We lezen nog een stukje verder. Dus dat geschiet, zegt hij, niet dus door het verstand, maar door de werking van zijn verlangen, dat hem levendig en onophoudelijk doet opstijgen naar dit oneindige voorwerp. Nou, ik heb voorwerp gehandhaafd als vertaling. Het is namelijk, hij gebruikt in het Frans objet, object. Maar dat is een Franse vertaling van wat bij Rusbroek. Dus God is ons voorwerp. God is ons voorwerp. God is is waar we eigenlijk naar op weg zijn. Dus heel ons streven, heel ons verlangen is gericht op God. En dus God is het voorwerp. En dat heb ik. Ik vind het juist zo mooi, die mystieke taal van de middeleeuwen. Dus dat vind ik jammer om dat dan te fatsoeneren. Want wij denken bij een voorwerp. Ja, een voorwerp is een ding. Nee, het is het voorwerp van mijn verlangen. Wij zijn allemaal op weg naar God. Wij zijn allemaal naar God toegeschapen. Naar God toegeschapen. Dus dat verlangen doet mij opstijgen naar het oneindige voorwerp. En opstijgen, het is ook dus, je wordt boven jezelf uitgetild. Zoals het dus onmogelijk is werkelijk God te verlangen, zonder dat men zich hem herinnert, en men hem dus niet kent, volgt daaruit dat de mystieke mens, die in zichzelf een eeuwige liefdebrand voelt, een dorst naar God, en een honger als een paard. Dus hoe meer deze honger en dorst groter worden, de ervaringskennis van God ook groter wordt. Dus wij zijn een en al verlangen. En dat verlangen is, dus we herinneren ons God. We herinneren ons allemaal die hand die ons geschapen heeft. Dat is een herinnering dus die je hebt weet van God doordat je leeft, dat je hart klopt, dat je leeft. Ja. Dus we hebben allemaal weten, we herinneren ons God heel duidelijk. Dat zit niet in je hoofd, dus je lijf, je hele bestaan herinnert zich God. En we kennen hem dus. En dat betekent dus dat naarmate dus die brand, die dorst, die honger. En dan prachtig ook die honger als een paard. Dus we zijn een en al verlangen, een en al honger naar God. En naarmate dus die honger en die dorst groter worden, zal ook de ervaringskennis van God groter worden. Dus als ik in een soort zelfvoldaanheid in mijn eigen ik blijf vastzitten en denk dat dat het is. En ik mij dus opsluit mij opsluit in dat gezapige wereldje wat ik noem. En er geen verlangen is om werkelijk uit mijzelf getrokken te worden, om werkelijk te worden wie ik ten diepste ben, die God in mij ziet. Dus hoe groter dat verlangen is, dus hoe groter die dorst, die honger, en dan een honger als een paard. En dus dat een enorme honger, wordt ook die ervaringskennis van God groter. Dus de vraag is, durf ik mij toe te vertrouwen aan wat ik ten diepste verlang? Of sluit ik mij op in ja, wat ik over God gehoord heb, alsof dat echt is?
Daar leren we toch niks van in de kerken. Wat u nou allemaal vertelt.
Misschien wel, maar misschien nou, wordt het toch te...
Heel 1%.
Ja, dat is waar.
Helemaal.
Ja, nou ja, kijk, dus ik denk als de ja, nou, het gebeurt wel in de kerken. Dus kijk, naarmate de vieringen en de preken meer wat wij dan noemen mystagogisch zijn. Dus je binnenvoeren in die werkelijkheid van God. Gebeurt dat. Maar dat gebeurt misschien ook niet. Misschien nog ineens omdat de dominee of de pastoor niet mystagogisch te werk gaat. Maar ook doordat wij niet gewend zijn om mystagogisch te luisteren. Dus de weerstand die zit op alle niveaus. Dus ja, de kerk, het lijkt net echt. Ja, dus kijk, het mooie van de kerk is, de kerk dient natuurlijk nergens toe. Ja, maar ook... Ja, dat is nuttig als het regent of sneeuwt, dat je in ieder geval een dak boven je hoofd hebt. Maar op zich, die werkelijkheid van God, die is er dag en nacht. Dag en nacht. Maar we gaan naar de kerk om te vieren wat we weten. Waar we ons van bewust zijn. Dat is wat we in de kerk doen. We vieren daar ja, datgene wat we eigenlijk allemaal al lang wisten voor we de kerkdeuren binnenkwamen.
Dat we door God bemind worden.
Ja, zo simpel.
Zo.
Ja. Ja, dat het zijn van God door u heen stroomt. Dat het zijn van God door u heen stroomt. Dat u bemind wordt. Dat u er mag zijn in de ogen van God. Dat is eigenlijk een schitterend feest. En dat vieren we in de kerk.
En dan zijn rituelen natuurlijk belangrijker dan het woord.
Ja. Juist. Dus de rituelen helpen ons om dat ook met het lijf, zeg maar.
De symbolen.
Ja.
Maar waarom staan we nou zo ver af van de gedachtenwereld van deze man?
Nou, dat is... Kijk, dus deze mystieke schrijvers, mystieke mensen... Die zijn er altijd geweest. Die zijn er altijd geweest. Maar iedere keer weer maken we onszelf wijs dat we het zelf wel af kunnen. Dat we het zelf wel kunnen redden. Het merkwaardig is dus ja, laatst werd ik een keer opgebeld door iemand die was naar India gegaan om daar in contact te komen met spiritualiteit en mystiek, et cetera. En toen kwam hij terug in Nederland en toen zei hij van frekt. Het was hier al lang. En dat is dus het merkwaardige. Dus, ik zat nu in de trein, zit ik een manuscript te lezen van een vrouw uit Rotterdam. Die een paar maanden geleden dus een tekst opstuurde. Jammer genoeg had ik er nu pas tijd om erin te gaan kijken. Maar die in feite, dus die is niet... gelovig van huis uit, dus niet met een kerk vertrouwd, maar die bij haar kraag gegrepen is door God. En eigenlijk doordat zij een zodanige ervaring van God gehad heeft en pas daarna ja, daar het woordje God bij gevonden heeft, En pas daarna op zoek is gegaan in allerlei religies waar over dit soort ervaringen verteld wordt. Het is een vrouw die ik heb er gisteren nog aan de telefoon gehad. Een 40-jarige. Dus dit soort ervaringen zijn er iedere tijd weer opnieuw. Maar iedere tijd weer opnieuw moeten de mensen weer opstaan die zeggen van, ja, maar heb je niet in de gaten wat aan de hand is? Kijk, u wist dit allemaal vanmorgen toen u hier binnenkwam. U wist het al lang. Ik vertel u niks nieuws.
Nou.
Nee, ik vertel u wat u wist. Ik help u om u, zeg maar, dat bewustzijn wat in u leefde, om daar bij te durven komen. Om daarbij te, dus dat wakker te maken. Ja, maar kijk, dat is het spannende ook. Ik stel
dit
voor.
Spannende moment.
Dat doen we.
Eventjes onderbreek om wat aan te komen. Dus een kopje koffie drinken. Bedankt zover, Henk.
Ja, dank je. Ik leg al die apparaatjes maar even neer.
Ja, je kunt ook denken dat het contraproductief is.
Jij doet deze regel uit. Ik weet niet of hier ook iets mee moet.